Wie gaat er aan de haal met de roze trui in de Giro? Wie kroont zich tot koning van de bergen en wie domineert de massasprints? Kies je uit ervaring of volg je gewoon je buikgevoel? Liefhebber of kenner, iedereen speelt mee. Stel nu je Gouden Team samen op goudengiro.be en maak kans op fantastische prijzen. De Gouden Giro, een spel van het laatste nieuws.
Het Heilig Huis van Hanze. De 10 geboden.
Ken je ze eigenlijk?
Nee, niet allemaal.
Dat is geen probleem.
Overal waar het woord God in komt, krijg ik al zo koud zweet en zo. Ik hou daar niet zo van.
Gebod 1. Bovenal bemin 1 God.
Kevin, je zei net dat alles waar het woord God in komt, dat je daar de kriebels van krijgt.
Ja, ik ben gewoon echt niet gelovig of zo. Ik ben echt niet gelovig.
Het eerste gebod is bovenal bemin 1 God.
Ja.
Komt al slecht uit.
Het komt echt al heel slecht uit bij mij.
Maar jij hebt je communie wel of niet gedaan?
Ah, wel, ja, we zijn er nu al heel een tijd over bezig en ik ben er nog altijd over aan het denken, maar één van de twee, maar je kunt eigenlijk maar... Je kunt je plechtige niet doen als je je eerste niet gedaan, denk ik. Hè.
Of
dus
wel.
Moet ik gokken? Ik gok op antwoord A. Dan, nee, ik weet het niet. Ik weet dat ik nog zo'n jeanspaksje aan had. Heel cool. En dat we dan van voor een nostie kregen, het lichaam van Christus. Mm-hmm. En dan dacht ik van, ik keek achter mij en denk van, amai, nog zo'n heel rij, dat moet nogal een serieuze mensen geweest zijn, die Christus, dat je daar zo'n dingen van krijgt. Dus daar was mijn ding al zo'n beetje van over het geloof in al die dingen echt heel snel...
Dat is wel jong, hè, dat je daar al...
Ja, maar dat komt eigenlijk, denk ik... Op school kregen wij dan godsdienst en al die verhalen en zo. En ik vond dat heel schoon. Maar als ik dan thuis was en ik had problemen zelf niet, dan dacht ik van, ik kan ook eens bidden.
Ja.
En dan ging ik echt bidden en om hulp vragen. En er kwam nooit een antwoord.
Er
gebeurde
niets.
En dan had ik zoiets van, ja, zeg, als je niet komt of had er niks gebeurd, dan is het voor u, dan is het gedaan gewoon.
Laat het dan maar. Dan,
ja, dat was echt heel snel.
Het liep snel mis tussen jou en God.
Ja.
Oké. Okay. Heb jij dan wel bepaalde rituelen of een bijgeloof? Ik weet, jij hebt ook lang gevoetbald.
Daarin wel vroeger, ja, als ik jonger was. Zo dezelfde sok aan doen, aan dezelfde voet aan.
En hielp dat
totaal
wel?
Totaal niet, natuurlijk niet. Mijn bijgeloof is eigenlijk om geen bijgeloof te hebben of om dat om te draaien. Dus... als je zo bijvoorbeeld de ene avond op theater of zo, dan lukt iets goed. Dan denk je van, ik ga dat een andere dag ook doen.
Ja.
Maar je weet sowieso dat dat niet gaat lukken. Dus dan doe ik altijd iets anders. Dus dat is eigenlijk, eigenlijk geen bijgeloof hebben. Het geloof om geen bijgeloof te hebben.
Ah ja, dus als je... Oké, dus wat ik ook wel heb, als ik een ladder zie op straat, dan ga ik daar... En ik moet over een trottoir, ga ik daar
recht onder. Rechtonder, ik ook. Maar dan toch, als ik er voorbij wandel, dan kijk ik toch nog eens naar boven van zien of er niks naar beneden valt. Maar ik pak het risico wel.
Ja, ik ook, maar ik kijk wel voordat ik eronder wandel,
echt
naar boven. Ja.
Ik ken eigenlijk erna. Of nee, tijdens ook, van dat er nu maar niks naar beneden valt. Vooral met ladderliften, als ze aan het verhuizen zijn, heb ik dat.
Ja, dat is moeilijk.
Maar dus nee, ik heb op dat vlak eigenlijk geen, als het over religie gaat, niet... Religie maakt voor mij echt enorm veel kapot, vind ik. Of als dat niet zou bestaan, dan denk ik dat er een schonere wereld zou zijn.
Geloof je dan in niks? Totaal niks.
Ik ben wel spiritueel of zo. Ik geloof wel in het individu of zo, of in jezelf, in je eigen verantwoordelijkheid. Daar geloof ik heel hard in.
En hoe dan?
Gewoon dat je gewoon verantwoordelijk bent voor je eigen leven en voor je eigen dingen. En dat je daar al heel ver mee kunt komen, denk ik.
En geloof je in karma?
Moeilijk.
Dus het is niet zo als je goed doet voor een ander dat het dan terugkomt? Of als je...
Ja, ik vind dat je sowieso altijd goed moet doen voor een ander. Je moet er ook niet altijd iets van voor terugkrijgen, vind ik.
Ja.
Dus ja, ik heb het nogal moeilijk met dingen die je niet kunt, die niet te vatten zijn of waar er geen echt bewijs voor is of zo.
Ah, ja.
Ik kan er moeilijk mee. Ik geloof heel hard in jezelf ermee. Geloven in God is eigenlijk, vind ik, het voor mij dan... Het afschepen van je verantwoordelijkheid. Want je zegt van, ah ja, want God heeft dat zo bedoeld en dit bedoeld. En het zal daar wel een reden voor hebben. Denk van, nee, je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen daden. Voor alles wat je doet, voor de keuze die je hebt gemaakt. Het is je eigen verantwoordelijkheid. En neem daar ook de verantwoordelijkheid echt voor op als er iets fout of goed gebeurt. En zo probeer ik dan wel mijn chaotisch leven soms wel in te vullen. Maar ik ben daar wel heel spiritueel in. Ofzo. Ik denk heel veel na voor mezelf over de keuze die ik heb gemaakt, die ik maak. Fouten die ik heb gemaakt, enorm veel fouten die ik heb gemaakt, maar daar leerde ik mezelf uit. En dat is je eigen verantwoordelijkheid, gewoon, denk ik. En er heeft niks van bovenaf daarmee te maken.
Oké, dan slaan we dit gebod gewoon over, maar dan gaan we het wel hebben over die fouten en die goede dingen dat je allemaal doet de komende twee uur. Even over die fouten. Ben jij een vloeker?
Enorm. En daar komt het woordje God heel veel in voor.
Serieus? Wat is
Godverdomme of paljaas of... voor of in het verkeer soms vroeger wel heel veel.
Oké. Dat is goed, dan houden we dat vast. Paljas voor? Voor,
ja, dat is iets van een Axel Dazelaar. Die gebruikte daar ook veel. Ik vond dat wel leuk.
Gebod 2. Zweer niet ijdel, vloek nog spot.
Voor, paljas en godverdomme. Wow, godverdomme. Dat zijn jouw favoriete schelden.
Ik ben wel een vloeker, ja.
Oké. Wanneer wint jij het hardst op?
In het verkeer. Had ik dat veel.
Veel mensen, hè?
Ja. Als je dat zou opnemen in een auto, dan... Ik had dat heel veel in het verkeer, maar ik heb sinds kort geen auto meer, dus ben ik blij dat mij dat niet meer overvalt.
Ja, je vertelde mij dat. Je hebt een zwaar ongeluk gehad, maar echt...
Ja, niemand weet dat eigenlijk, dus dat is nooit in de pers gekomen, ik ben er wel blij om.
Dat was eind februari.
Eind februari, ja. Ik kwam van Brussel op de A12. Ik spreek soms potjes in en ik was op terugweg, middags. Het was aan het regenen en ik reed op het middenvak. En ineens was er een hagelbui. En ik zie die rechts voor mij remmen, dus ik rem ook een beetje. En ik kreeg ineens aquaplaning en ik begon te schuiven naar rechts, richting twee bomen of drie bomen. En ik dacht van, het is gedaan. Het is gedaan. Dit is voorbij.
En wat flitst er dan uw leven voorbij?
Nee, dat eigenlijk niet, want ik ging naar die bomen en denk, het is gedaan. En ik raak die bomen en ik ga over kop. En terwijl ik over kop ontga, zeg ik tegen mezelf, rustig blijven. En ik sta stil. En ik stap uit een auto en ik met al mijn auto's ontsmoren, mijn airbags waren allemaal afgegaan, ja, veel rook. Ik denk van, ik moet uit die auto, want... Dus ik val
want
eruit.
Want in de film ontploffen die altijd.
Ja, die ontploffen, maar natuurlijk, dat gaat niet ontploffen, want dat is goed beveiligd en zo. Dus ik val op de berm en al die camions die blijven voorbij razen, dat blijft hagelen. En ik ben zo ineengezakt eigenlijk en ik dacht van, oh nee, niemand stopt er nog. Uiteindelijk, na een minuut of vijf, stopt er een man. Maar ik denk van, mijn telefoon ligt nog in mijn auto, dus ik moet die hebben. Dus ik zeg tegen die man, ga met een auto ontploffen, want dat was ontsmoren. Die man, oh nee, helemaal. Ik zeg, oké. Dus ik loop nog met een auto, met een telefoon ontzoeken, allemaal smoor. En ik hoor ineens zo, hallo, meneer, hallo. Ik denk, ja, dat is God. Toch God. Ik ben dood. Ik kies ze gewoon mij naar boven laten. Maar was blijkbaar van die auto, je assistance, als je airbags afgaan, dan bellen ze op. En dan hebben ze een ambulance laten komen. Ik had gewoon... ik had niks. Ik had geen schram. Ik had totaal niks. En ik heb een weekje schuldig over gevoeld dat ik niks had.
Ik heb net die foto's van jouw auto gezien. Dat is fruit van één, hè?
Per totaal gewoon, ja. En ik heb echt heel veel geluk gehad. En dan, om het dan terug te hebben over gelovig zijn of God, op dat moment zat ik wel zoiets van... een paar jaar geleden is een van mijn beste vrienden, Mark van Eeren, collega, is gestorven. Ja. En ik had zoiets van... Dat is de Mark. Die zegt boven van, het is nog uw tijd. Die blijf je nog maar even beneden. Dat had ik dan even wel zo. Dat denken van, dat zou wel iets kunnen dat hij misschien dat is. Maar dat is ook gewoon om je eigen een beetje te troosten of zo, denk ik. In het geluk dat je gewoon hebt, dat je gewoon niks hebt. Dat je,
Ja, want je vertelde net iets heel katholiek, namelijk schuldig. Je voelde
je
schuldig. Ja, ik
voel me enorm schuldig.
Waarom?
Ja. Gewoon omdat er zo heel veel mensen zijn die nog een banaler accident hebben soms en die dan in een rolstoel terechtkomen of er gewoon niet meer zijn. En ik heb... Ik had geen schram, ik voelde de dag daarna ook niet. Ik was niet stijf, ik had totaal niks. Dus ik ben echt door het oog van de naald gekropen. Ik heb zoveel geluk gehad. En dat heeft echt een week geduurd dat je dat terug afspeelt, dat accident. Er had maar iets, een millimeter of een centimeter anders moeten gaan. En er had iets... Want die takken die staken door mijn raam ook van mijn auto, van die bomen. En gewoon, niks. En dat was echt heftig. Ik heb er echt een week slapeloze nachten van gehad.
En hoe ben je daardoor gekomen?
Ja, gewoon dat aanvaarden en daar wat met vrienden over praten en zo en dat loslaten. En na een tijd merkte wel dat het leven gewoon verder gaat. Dat was het vooral, want ik kwam daarna terug thuis na dat accident, naar het ziekenhuis. En je merkt van, alles rondom u gaat gewoon door. Ik had er niet meer kunnen zijn en alles gaat zijn eigen gang. En dat is gewoon heel heftig. Dat was heel heftig. Dat te merken van, niks stopt, alles gaat... Alles...
Dat er weinig verschil is.
Ja, ja.
Oeh, dat is ook heftig.
Ja, was heel confronterend gewoon. Ook goed, want dan staan de dagen erna of de weken erna anders in het leven. Of de kleinere dingen nog meer, vind ik...
Ja?
Ja, ik had dat wel, ja. Vriendschappen en zo. En ja, ik had dat effectief wel even een moment van een overdaad om mensen van, ik zie nu graag en oh, maar je gaat dat wel, ja.
Want het kan ook elk
moment
gedaan zijn.
Ja, het kan elk moment gedaan zijn. Elke moment.
Rij je nu al terug met de auto?
Ja, ik heb geen auto niet meer, maar ik rij wel af en toe als ik ergens naartoe moet. Dan leen ik een auto van een vriend. Ook door de coronacrisis. Ik moest je kon ook nergens naartoe. Ik was ook niet aan het werken. Dus daarom eigenlijk.
Ja, en rijd je voorzichtiger?
Hetzelfde eigenlijk. Ik ben
vroeg
eigenlijk
je minder?
Ja, maar ik ben eigenlijk altijd een voorzichtige rijder geweest. Hè. Dus ik vloek wel minder, ja. Ik wind mij minder op, maar ik ben geen roekeloze chauffeur of zo.
Nee. Toch misschien is een idee om te beginnen bidden, hè?
Nee.
Gebod 3. Heilig steeds de dag des Heren.
Heilig steeds de dag des Heren, dat gaat over rust. Iets wat je weinig neemt.
Weinig nemen, omdat het de afgelopen jaren heel moeilijk was om rust te nemen. Maar.
Ik heb zo wat proberen op te lijsten. Op 2 jaar tijd heb jij, qua films, internationale producties, The Room, The Bouncer, To the Ends of the World, Catacombe, kwam ook nog de Patrick bij.
Ja.
Wacht, wow, ja. We zijn nog niet. Dan fictiereeks over water en Undercover ook nog. En dan spreken we op een periode van 2 jaar?
Zoiets, denk ik. 1,5 jaar, 2 jaar, denk ik.
Hoe doe je dat?
Ja, eigenlijk kwam dat gewoon goed uit, ook qua planning. Dat was echt toevallig dat alles goed uitkomt. Want normaal gezien, in ons vak is dat echt moeilijk om alle dingen te plannen. En ja, dat kwam allemaal goed uit na elkaar. Maar het was vooral intens qua The Room, de Patrick. En dan Savage State, eigenlijk, zat er niet bij. Dat was die western. Was lastig, omdat ik daar... 3 verschillende soorten metamorfoses moest hebben. En dat was gewoon heel heftig.
Bijkomen, afvallen?
Bijkomen en afvallen eigenlijk. Dus ik deed eerst de Room en dan had ik daarna 7 weken om bij te komen voor de Patrick. En ik had daarna, na de Patrick, maar 5 weken om terug af te vallen voor die Savage State. En dat was wel heel intens. Gewoon vooral fysiek, maar ook mentaal. Omdat... ik kon je nog eens vertellen wat ik allemaal ervoor heb gedaan,
maar dat was
echt heel intens. Maar I love it. Hè. Allee, dat is mijn job, dat is mijn werk. En ik moet het nu ook doen, weet je. Ik ben nog relatief jong. En er waren ook allemaal producties die echt heel fijn waren om te doen. Dus het was een topjaar eigenlijk. Ja.
En dan kwam de zomer 2019. Ik zag van jou een interview op het filmfestival daar... augustus 2019, en toen zei jij, ja, ik heb eigenlijk niks te doen de komende maanden.
Nee.
En toen kwam corona, dat vertelde jij net ook, en toen had je nog altijd niks te doen.
Nee, ik ging normaal wel draaien nu in mei, maar zat ik normaal in het zuiden van Frankrijk voor een productie, maar die is uitgesteld tot volgend jaar. Maar ik ben eigenlijk al sinds vorig jaar juli eigenlijk niks aan het doen.
En in het begin,
dat is bijna een jaar. Ja. En dat is eigenlijk de eerste keer dat ik dat meemaak zo. En dat is wel heel heftig, merkte ik in het begin. Ook omdat het privé was, ging het dan niet goed. En dan was het in mijn werk ook niet dat er zo niks was. En dat was wel even heel confronterend. Maar eigenlijk, nu moet ik heel eerlijk zeggen dat ik daar goed mee om kan. Of dat ik daar goed, dat ik daar voor mezelf op een goede manier aan het uitkomen ben of zo.
En hoe dan? Heb je echt rust kunnen nemen? Heb je dingen op een rijtje kunnen zetten?
Ja, dat wel, ja.
Zoals?
In je leven overvallen je gewoon soms dingen, denk ik. En ik ben altijd in mijn werk... Ik vlucht altijd in mijn werk. Dus mijn werk, ik zei altijd, ik ben het gelukkigste tussen actie en kut. Mm. Omdat je dan gewoon in een andere realiteit zit of zo. En dat is ook de reden, denk ik, waarom ik acteur ben geworden. Om iets te kunnen ontvluchten of zo, je dagelijkse realiteit. En als ik dat in mijn werk, als ik op een set sta of zo, ben ik de gelukkigste man.
Maar dat wil zeggen dat je de afgelopen jaar eigenlijk keihard geconfronteerd werd met de realiteit.
Enorm, ja. Ja, in de realiteit gewoon. Ik was 40 geworden dan. En dan je denkt wel wat meer na over het leven en over de toekomst en over uw privé en zo. En dan lopen dingen niet zoals je zou willen dat ze lopen. En dan heb ik echt vrij diep gezeten. Gelukkig heb ik dan wel goede vrienden die je helpen.
Heb je professionele hulp gezocht ook?
Ik heb dat gedaan, ja. Maar ik heb dat vroeger ook al gedaan, met iemand gaan praten. Hè, omdat ik dat echt heel verrijkend vind. Ook gewoon voor jezelf.
Mm-hmm.
Met een life coach noem ik dat dan. Ik hou niet zo van het woord therapeut of therapie, want dat klinkt zo direct heel zwaar. Maar dat helpt enorm om gewoon jezelf meer te ontdekken en vooral ook van geschiedenis van jezelf, van over je ouders, over hoe dat je jezelf als mens nog beter kunt maken of wat je beter nog kunt evolueren in je denken, in je zijn. En dat geeft mij dan wel een nieuwe energie of zo elke keer. En...
Wat doet Kevin Janssens als hem 's morgens opstaat? En hij heeft niks te doen. En het is een beetje een rotdag. En je voelt je niet helemaal optimaal.
Ik kan heel veel rondjes lopen in mijn appartement. Soms denken van, allee, wat ga ik doen? En ik weet dat ik ga dan sporten, ga dan buiten. Maar dat doe ik dan niet.
Nee.
Maar ik kan er enorm van genieten. Of tot rust komen. Ofwel in mijn zetel de hele dag. Netflixen of een boek lezen.
Word je dan niet juist net depressiever?
Oh, nee. Ik vind dat fantastisch om films terug te, terug te zien.
Van uzelf?
Nee. Dat word ik depressief. Nee. Gewoon zo de klassiekers en zo. Daar kan ik echt enorm van genieten. Of dingen terug te zien en dan gewoon meegaan in die wereld. Gewoon, ik kan me echt laten meeslepen in een film. Ja.
Je hebt nu beide meegemaakt. Je hebt echt 2-3 jaar keihard gewerkt en kunnen vluchten in jouw werk. Je hebt bijna een jaar thuis gezeten en op jezelf aangewezen geweest. Heb je er iets uit geleerd? Ga je dat combineren? Ga je proberen om meer tijd voor jezelf te hebben?
Goh, nee, want als ik nu... Ik was van de week met mijn agent aan het praten over de komende maanden en zo, als alles terug gaat beginnen. En het ziet er echt terug heel druk uit en ik ben echt enorm blij om terug... Ik mis dat zo hard, een set. Of gewoon mijn werk te koer. Ik vind... ik kijk er enorm naar uit om zo terug ergens in te duiken en het goede aan het ding is ook, allee, dat is de dubbelheid. Hè. Ergens wil ik heel graag zo een gezin en kinderen en gesetteld en rust. Enorm. Hè. Maar langs de andere kant, ik ben zo vrij nu in mijn werk. Ik kan 3 maanden naar het buitenland gaan. Ik heb aan niemand verantwoording af te leggen. Ik moet niet denken van, ik heb kinderen, ik moet dat overleggen met mijn vrouw. Dus dat is altijd zo, wieken en wegen. En zolang dat het er niet zal zijn of zo, dan ga ik zo die dingen kunnen blijven aannemen die zich in het buitenland afspelen. En kan ik me daar enorm op focussen. En dat is nu mijn doel nu. Terug dat ik dat hoor van wat er allemaal op mij afkomt nu de komende maand, denk ik van ja.
Terug, bam, professioneel.
Terug weg, ja.
Oké. Ja, dan moet je die juiste vrouw nog tegenkomen. Hè. Ergens tussendoor, ik weet niet wanneer, maar...
Maar we zullen wel zien.
Gebod 4. Vader, moeder, zult gij eren.
Jij vertelde al dat jij wel ooit graag kinderen wil, of jij wou eigenlijk...
Ik wou vroeg papa worden eigenlijk.
Ja.
Ik dacht dat ik dat wou. Maar als ik er nu over nadenk, is het eigenlijk goed eigenlijk dat ik nog geen kinderen heb, denk ik.
Ja, kan nog komen, hè?
Kan zeker nog komen, ik heb nog tijd. Hè.
Ja. Maar wat voor een opvoeding heb jij gekregen? Zeer vrij, vertelde je mij.
Ja, toch wel eigenlijk. Ik wist vrij vroeg dat ik acteur wilde worden. En ik zei dat ook thuis tegen mijn moeder en mijn vader. En die waren er eigenlijk echt mee oké. Maar er was toen nog geen opleiding voor zo jong. Dus ik zat op het middelbaar eerst dan. En dan heb ik elk jaar gebuist, denk ik. Ik deed eerst sportwetenschappen, was ik gebuist. Maar ik mocht dan wel over naar een andere richting. Dan heb ik beroeps gedaan, zo lassen en hout en bouw.
Niks voor jou?
Ook niks voor de Kevin. Nee, maar dat is echt... Wij moesten bij hout moesten wij een broodplank maken. En dat is... Wat pakt 30 centimeter en bij mij schoot er op het einde van de dag nog maar 5 centimeter van een stuk hout over. Dus ik was echt zo onhandig. Was ook gebuist, maar dan mocht ik wel naar een andere richting in het tweede jaar. Dan heb ik boekhouden gedaan. Lol. En dan, toen was ik ongeveer 14, 15 zeker. En dan was er de kunsthumaniora hierachter de hoek.
Ja, ja.
En ik mocht beginnen met een zwakke basis. Wat wil zeggen van, mijn algemene vakje, wiskunde en dit, dat was allemaal nooit niet goed. Maar wij kregen daar wel drama, notenleer, muziekgeschiedenis. En dat was voor mij ineens van, wauw.
Ja?
Had ik altijd goede punten op, maar mijn algemene vakje niet. Dus ik heb mijn 2e keer gedaan daar, mijn 4e keer gedaan. En zo had mijn 5e ook 2 keer laten doen. En ik zei van... Ik stop.
Ah ja, want hoe oud ben je dan ondertussen?
Ja, toch. Ik was toen 18 of 19, denk ik.
Ja,
19.
Dan zitten ook met altijd jongere kinderen in de klas.
Dat viel eigenlijk goed mee.
Okay.
Nee, dat viel eigenlijk goed mee. Ja, die waren misschien 2 jaar jonger of zo.
Okay.
En ik zei stop en ik zei tegen mijn moeder van, ik ga nu een jaar werken, want ik werkte zo in de Carbonkel, heette dat toen, op de Groenplaats, een café. Ik ga nu een jaar werken.
Dat was een berucht café.
Ja, goed, was het de beste plek op de Groenplaats. Ik ga een jaar werken en dan ga ik studeren, ga ik New York, zei ik, en ik ga daar studeren. Mijn moeder zei, ik denk het niet. En dan,
maar mag ik eens even vragen, wat doet dat met jou als je... altijd moet dubbelen en altijd moet blijven zitten, want dat is toch echt niet tof.
Ja, natuurlijk is dat niet tof.
Doet dat
maar...
niks met je zelfvertrouwen?
Nee, want ik wist van dat in al die andere dingen, dat zeiden ook mijn leerkrachten toen, hè, van drama en zo, die gaven mij ook een schop onder mijn kont van Kevin, doe nu eens je best voor je algemeen. Maar dat interesseerde mij gewoon niet. Ik kon dat niet rijmen met mijn passie voor wat ik wilde doen met totdat ik op Studio Herman Teiling terechtkwam. Ik moest daar ingangsexamen ook doen, auditie, en ik kwam in dat gebouw en ik voelde van, hier gaat het gebeuren. Ik wist het gewoon. En dat waren echt waar de 4 beste jaren van mijn leven zijn die geworden. Ik heb mijn beste vrienden daar leren kennen, ik heb mijn eerste grote liefde daar leren kennen. Je wordt daar zo gevormd, van de beste docenten les gekregen. Dat was echt fantastisch.
Schoonste tijd van uw leven?
Ja, ik vind dat tot hiertoe wel, omdat mij dat heel veel geleerd heeft of zo, over mezelf daar, die school. En omdat ik ineens mijn passie echt kon doen. En natuurlijk, dat was heel confronterend ook. Want dat was niet van, oh, ik zit op die school, ik ga het even doen. Totaal niet. Je wordt zo hard met jezelf geconfronteerd als jonge gast. Je weet nog niks van het leven. Hè. Je hebt geen enkele levenservaring, bij wijze van spreken. Dus je wordt daar zo hard met jezelf geconfronteerd. Maar uiteindelijk, ja, als ik erop terugkijk, ik vond dat echt fantastisch.
En je hebt je droom waargemaakt, hè?
Ja, ja, maar toch zeg je van, ik heb mijn droom waargemaakt en toch wil er nog meer, toch wil er nog verder. Schik, toch zijn er nog dingen die... En dat vind ik ook juist goed. Je moet altijd iets blijven achteraan lopen, vind ik, om beter te worden.
Is dat ook omdat uw mama u nooit iets in de weg heeft gelegd? Dat zij u heeft laten dromen, dat je ook blijft dromen?
Goh, ik weet niet. Mijn moeder is wel, want die heeft me wel vrij opgevoed, maar die was ook wel het kwaad of streng als ik met een slecht rapport thuis kwam of zo, maar... Ja. Ja, want... Op een of andere manier denk ik dat hij er ook wel in geloofde of zo. Dat ik er zo van overtuigd was dat ik acteur wilde worden of zo. En ja, ik ben daar heel dankbaar voor dat ik dat heb mogen doen van mijn ouders. Want er zijn ook heel veel ouders die tegen hun kinderen zeggen van... leert maar iets, ga maar studeren.
Dat vraag ik mij af. Van de mama's en de papa's die nu luisteren, die ook een zoon of een dochter hebben, die zeggen van... mama, ik wil acteur worden. Ik heb er ook zo eentje in huis. Heb jij goede raad?
Goh, ik vind dat een hele moeilijke. Ik denk, hoe meer dat je je kind steunt, hoe meer dat je ervan gaat terugkrijgen, of hoe meer dat je kind gaat laten zien, dat vertrouwen gaat meenemen en daar alles aan gaat doen, denk ik.
En het studeren op zich, want ja, die houdt ook niet van de stelling van Pythagoras.
Ja, dat weet ik niet wat je dan moet doen. Nee, ja. Maar het probleem was ook, bij mij op school, hè. Als ik iemand voor mij heb die gepassioneerd bezig is met zijn werk, die gepassioneerd lesgeeft, wat dan ook mag zijn, dan ben ik helemaal mee. Maar als je een leerkracht voor je hebt die zegt van, schrijf het maar over, ik schrijf het hier op het bord, schrijf het maar over in uw boek, dan denk ik van, ja, maar wacht even. Als jij zelf al niet zo geïnteresseerd bent in de dingen die jij aan het vertellen bent, dan ga ik het ook niet zijn. Zo zat ik in elkaar. Zo.
Word jij soms onzeker zo van... Oh nee, shit, Kevin, jij kunt niks anders.
Maar ik ben enorm onzeker. Ik ben nog altijd onzeker in mijn werk ook. Als ze mij vragen voor een film, ik lees dat, denk ik van, ja, oké, hoe moet ik dat gaan doen? Maar die onzekerheid heb ik wel nodig om iets om te kunnen presteren of zo.
En naast het acteren?
Oh, ik heb geen idee. Ik zou echt niet weten wat. Okay. Maar ik wil er ook niet te veel over nadenken, want dat helpt mij ook niet verder. Angst is ook een hele slechte raadgever, dus ik probeer... Daarom probeer ik elke keer, als ik de kans krijg om iets te doen, het onderste uit de kant te halen en mezelf er heel hard in te blijven uitdagen.
En tot hiertoe is dat allemaal gelukt?
Ja, er zijn ook wel dingen die ik heb gedaan die heel bedenkelijk zijn. Dus, niet alles is goed. Hoor.
Maar daar babbelen we niet over.
Gebod 5. Dood niet. Geef geen ergernis.
Ooit al is iemand vermoord?
Bij mij weten niet, nee.
Nee.
Maar wel zo is, ik denk dat ik eens een kat heb overreden.
Hoe je denkt dat?
Ja, omdat ik zag dat onder mijn auto en ik keek in mijn achteruitkijkspiegel en die was weg, dus die leeft nog. Met een fazant, hetzelfde. Ik was ooit eens aan het leren rijden, iemand leerde mijn auto rijden op zo'n zijweg en ineens een fazant, ook eronder. En die was ook weg, dus ik denk dat die ergens nog leven.
Maar bedoel je dan weg als... Je zag hem niet meer?
Ik zag hem niet meer, nee. Waarschijnlijk hebben die ergens, ja, hoop ik, nog een goed leven achter de rug. Maar ik denk niet dat ik ze dood heb gereden.
Maar dat voel je normaal gezien wel, hè? Zo dat je over een bobbel...
Ja, maar dat had ik wel, hè. Bloem. En dan... maar ze is weggelopen, dus ik denk dat ze... Ofwel is ze gaan creveren in de gracht, maar ik denk het niet.
Oké.
Maar ik ben wel, als het over dieren gaat, ik ben een enorme dierenvriend. Hè. Ik heb ooit een konijn dat ik tegenkwam ergens... begraven.
op een dag kwam jij een konijn
tegen?
Nee,
ik was aan het wandelen en ik zag ergens een dood konijn liggen en ik heb dat begraven. Ja, dat is, zo ben ik wel, ja.
Ja. Oké, met je blote handen heb je toen in het...
In het zand, ja. En heb ik daar en ik heb dat ook gewoon in een taxi bijgezet. Zo van,
echt?
Ja, ja.
Wow.
Onlangs nog mijn vrienden hebben ergens een mol begraven. Kwamen we een mol tegen, hebben we een mol begraven, er bloemen op bijgelegd en dat...
Oké.
Ja, dierenvriend, ja.
Kijk, daar zit misschien nog een toekomst in, ja, naast het acteren. Zeg. En wat is je meest ergerlijke kantje? Waar storen de mensen zich aan als ze Kevin leren kennen?
Vroeger was ik heel koppig. Kon heel koppig zijn en ook in discussies kon ik zo heel heftig reageren.
Kort lontje.
Ja, ik noem dat gewoon emotioneel geëngageerd in een gesprek. Ik gesticuleer nogal heel veel, nu ook met mijn armen en zo in toestanden. Maar als het nu wel met ouder worden, is dat wel geminderd.
En
nu
is het dan ook rustig. Op de tafel kloppen en weglopen? En...
Vroeger wel, ja. Ja. Ruzies met een lief, weglopen. Ik liep altijd weg. Daar ging ik de confrontatie niet meer aan. Koppig zijn. Vreselijk. Vreselijk eigenschap. Dat heb ik wel niet meer. Heb ik wel geleerd.
Hoe leer je zoiets?
Ach. Ouder worden. Ouder worden. En vooral jezelf confronteren en eens denken van, oké, misschien moet ik die toch wel veranderen. Want ze zeggen altijd van, je kunt de mens niet veranderen. De mens kan niet veranderen, maar de mens kan zichzelf wel veranderen als hem daartoe in staat is en als hem dat wilt.
Ik herken dat, ik geef u gelijk, maar het is ook wel moeilijk. Want als je dan weer in zo'n discussie zit, je voelt die koppigheid zo stijgen. En wat tel je dan tot 10?
Nee, dan zeg je gewoon dat gewoon nu niet toelaten of zo, dat nu niet. Niet doen, gewoon. En dan lukt het ook wel. Hetzelfde als met mediteren of zo. Alle gedachten die je binnenkrijgt, moet je kunnen, je laat dat toe, maar je gaat er niet op in. Dan gaat dat vanzelf wel weer
mediteer je?
Weg. Ja.
En wat doe je dan van meditatie?
Wacht, dat is zo'n app dat ik heb.
Headspace.
Nee, Wake Up. Ah. Wake up of zoiets, ja? Is dat. Ik moet nu wel zeggen, nu is het ook al wel even gelezen, maar toen ik me niet zo goed voelde of zo, dan heb ik dat wel gedaan. En dat helpt wel, zo 5 minuutjes, 10 minuutjes per dag. En dat geeft mij wel ruimte.
En vertel ze dan iets? Of?
Ja, dan moet je ogen sluiten en dan zegt hij van, denk nu aan niks en alles wat van gedachten die toekomen, laat dat toe, maar laat het ook weer weggaan en absorbeer alle geluiden die er zijn en denk aan je ademhaling. En dan, in het begin is dat moeilijk, maar na een tijd is dat echt heel fijn omdat je echt een rust vindt. Mm-hmm. En ruimte in je hoofd ineens.
Is er nog iets waar je jezelf, waar dat je u aan ergert bij jezelf?
Ja, dat is heel, heel banaal. U verslikken in uw eigen speeksel. Ik vind dat heel lastig. Ik vind dat ook heel stom en idioot. Ik kan mij daar echt in opwinden. Maar, als ik aan het babbelen ben of ik drink en ik begin er niet en denk van, alleen dat is nu iets dat je al je hele leven doet, slikken. En je kunt je nog altijd verslikken in je eigen speeksel.
En gebeurt dat veel? Stom.
Nee, maar als dat gebeurt, kan ik mij daar... Ik vind dat heel ambetant gewoon. Ik vind dat heel, heel lastig.
Oké. Okay. Ja. Volgens mij wil dat zeggen dat je eigenlijk met veel te veel dingen tegelijkertijd bezig bent.
Ja, dat kan ook. Ik weet het niet.
Ja.
Is dat raar als ik dat zeg? Want ja, is dat raar?
Ja, maar Kevin, rare mensen moeten er ook
ja,
zijn.
Ja, dat is waar.
Zeker in dit programma.
Oké. Okay.
Gebod 6. Doe nooit wat onkuisheid is.
Normaal gezien, ja, vraag ik aan mijn gasten wat het geheim is van een lange relatie. Dat kan ik bij jou niet vragen.
Dat kan aan mij niet vragen, nee.
Heb jij al echt lange relaties gehad?
Mijn langste relatie... ik ben nog nooit langer samen geweest dan een jaar en een half of een jaar en 8 maanden.
Maar je lacht er nu
ik
zelf.
Ik lach daar niet. Ja, ik moet ermee lachen, omdat dat gewoon... Ja. Dat is echt... Ja, is dat erg? Ja, dat is niet erg. Ja, nee, dat is gewoon door omstandigheden soms. En in veel gevallen... aan mij, denk je dat aan mij ligt, omdat ik vroeger vrij veel... last had van bindingsangst en verlatingsangst. En ook al gingen dingen heel goed, zocht ik naar iets om dat kapot te maken, denk ik. Dus ik heb daar wel, denk ik, soms wel wat steken laten vallen.
Ben je iemand die aan een relatie begint en dan denkt, dit is het?
Tuurlijk, anders moet er toch niet aan beginnen. Maar dat is bij mij met alles zo. Hè. Dat is in mijn werk ook zo. Ofwel ga er voor de 100% voor, ofwel moet het niet doen. En als ik met iemand iets begin, dan is het altijd dat.
Maar dan is het toch ook altijd... keihard als het afloopt. Zeker ja, als het dan...
Ja, maar dat komt omdat ik dan alles gaat goed en alles zit goed. En dan denk ik van, oké, is dit het? Dit is het dan. En dan schrik te krijgen. Maar dat komt ergens van allemaal. Hè. Dat je weet, als je ook met mensen gaat praten in therapie, je weet van waar dat komt, je analyseert jezelf. Mm-hmm. Dus je weet daar, ik weet nu, alleen door ouder te worden, wat die punten zijn en hoe dat je dat nu beter kunt aanpakken en zo. Maar ja, toen vroeger, als ik jonger was, eind 20 of zo, of dan begon het bij mij, of in mijn 30er jaren met de relatie die ik heb gehad. Als ik toen wist wat ik nu allemaal weet, ik had nu al, denk ik, 5 kinderen gehad.
En 20 keer getrouwd
geweest. Nee, absoluut niet. Nee, dat absoluut niet.
Jouw laatste relatie was begin
2020? Dat was vorig jaar, denk ik. Dat is dan afgeslagen in, wat was het nu, juli? Nee, september, denk ik. Dat was wel heftig, ja. Omdat ik toen echt iets had van, oké, dit is het voor mij. Het gaat mij niet meer gebeuren en alles. En dan word je geconfronteerd dat het... langs de andere kant, dat er een persoon is die zelf misschien mij wat schrik heeft in toestanden en dan slaagt dat af en dan is dat heel jammer. En ik heb er heel hard van afgezien of zo. Zonder enig verwijt naar de persoon toe of zo. Maar dat was wel ineens heel confronterend ook. En
waarom was het confronterend?
Omdat je zelf voelde van, dit kan voor mij nu lukken, alles zit goed, alles is perfect, alles kan... En ik was dus niet degene die twijfelde of zo. En dan, als dat dan in je gezicht terugkomt, denk je van, shit, dan is dat... Ja, herkende soms dingen, denk ik dan, of zo.
Een gebroken hart?
Ja, maar ja, Dat hoort erbij. Iedereen heeft al eens een gebroken hart gehad, of een paar gebroken harten. Ik vind dat... Dat is moeilijk, ja, maar ja, ja kijk, je moet er, en er moet er gewoon door. En dat duurt een tijd en dat zal nog, misschien nog een tijdje duren, maar je moet daar...
Heb je er nu nog last van? Ben je nu al klaar voor een nieuwe relatie?
Nee, totaal niet. Nee. Heb ik er nog last van? Ja, soms nog wel moeilijk, ja, maar ik kan er op een oké manier mee omgaan, denk ik, of zo. En de ene dag is wat beter dan de andere, maar ik zit nu wel in een fase dat zo... Dat ik voor mezelf wel oké ben. Nu ik terug begin te werken, ook zo, kan me daarop focussen.
Kan je weer gaan vluchten?
Nee, omdat als je niet werkt, als je zo niks aan het doen bent, is dat des te moeilijker of zo.
Ja. Ik weet uit eigen ervaring, als het dan uit is en je hebt echt zwaar een gebroken hart, dan komt dat ook nog eens in de pers.
Ja.
En iedereen die uw naam googelt, ziet dan de vriendinnen, de ex-vriendinnen verschijnen.
Ja, dat is gewoon een enorm nadeel eraan. En...
Dat maakt het er niet makkelijker op.
Nee, maakt het er zeker niet makkelijker op. Maar wat ik het probleem heb, is dat ze dan altijd een mening hebben of zij gaat het dan allemaal analyseren wat het zou zijn. En dan denk ik van, jullie weten niet, jullie kennen mij niet eigenlijk. Je hebt nog nooit een gesprek gevoerd. En dan moet je zo dingen lezen. Ook van, dan, wat ik het meeste haat eigenlijk, is dat je dan ineens een analyse krijgt van een of andere psycholoog, dat ze dan hebben opgebeld om u eens te analyseren. En denk van, maar die mens kent mij totaal, die heeft nog nooit met mij gepraat. En dat vind ik gewoon niet fijn. Dat vind ik heel cheap. En daar kan ik mij... Ik kan mij er minder kwaad om maken. Het is vooral mijn omgeving. Dat ik dan denk van, al mijn vrienden lezen dat, mijn familie leest dat. Dat kwetst hen meer dan dat het mij kwetst. Want ik heb wel een olifantenhuid als het daarop aankomt.
Heb jij een beeld van de ideale relatie?
Nee.
Totaal niet?
Dat bestaat ook niet, denk ik.
Nee?
Nee, ik denk dat niet. En een relatie is werken, hè. Het is gewoon is echt werken, hè, denk ik. En jij kijkt niet erbij van, ik denk dat wel is. Ik denk dat je echt elke dag moet werken aan je relatie. Scheven en nemen. En denk je dat het belangrijkste communicatie is. En alles dat vanzelf gaat, ik weet het niet. Ik denk dat er altijd wel eens een punt komt of zo dat je botst of dat je... Zeg, kijk eens, je zit er nu met mij te kijken, ik word er ongemakkelijk van.
Ah, sorry. Nee, dat was absoluut niet de bedoeling.
Bedenkelijk wat kijken.
Nee,
van...
ik dacht gewoon van, ja, maar ja, als de liefde voor jou, als je denkt dat het werken is, en je werkt zo hard, dan krijg je wel een zwaar leven.
Oh nee, maar het wil niet zeggen dat een relatie hard werken is, dat een negatieve connotatie moet hebben. Hè. Ik denk, als je iemand dood graag ziet... Dat de liefde heel groot is en dan moeten we nog werken daaraan.
Of maar dan heb je het rekening er
houden,
over, of
rekening houden met elkaar. Of wat je er straks zelf zei. Het rekening houden en in functie van iemand soms dingen doen, kan heel plezant zijn. Hè? Maar je moet er wel toe bereid zijn om dat te doen. Met volle overgave, met heel je hart. Dan is dat fantastisch. Hè? Dat is werk, maar dat is leuk werken. Hè?
Dus je moet gewoon de juiste vrouw nog tegenkomen?
Oh, dat is ook zo cliché. Hè?
Zijt je ze al tegenkomen?
Ik denk dat soms wel, ja.
Die vrouw...
The one that got away of zo, natuurlijk, ja. Denk dat wel, ja.
Gebod 7. Vlucht het stelen en bedriegen.
Ooit al eens iets gestolen, Kevin. Mm-hmm. Ja, vertel.
Dat was in 73. Nee, dat is wel, het is wel lang geleden. Ja, als kind gewoon zo. Er was bij ons in Staalbroek hadden ze een groot warenhuis. De Van Enden heette dat toen. En ik heb daar eens een pennenzak gepikt.
Oh.
Dat was echt een coole pennenzak. Maar dat was zo'n rechthoekige zo. Met de tiretjes dat ze helemaal rondgingen. En dan moest die open, kon je openklappen zo.
En daar zaten ze.
En daar hadden we dan zo van die dingetjes gezien.
Stiften en zo.
Stiften en toestand. En ja, ik heb dat toen... ik heb dat meegepakt.
En was dat met voorbedachte raden?
Nee, totaal niet. Okay. Ik was in Van Ende en ik zag dat ineens.
Met uw mama? Of?
Nee, ik was er alleen. Ik kon er ook snoepjes kopen en zo. Hè. Maar ik had niet genoeg geld bij. En ik dacht van, ik kan het gewoon doen. Ik heb het gedaan.
En
het spijt
hoe?
Me zo enorm.
Nee, maar het is gek, omdat iedereen die hier komt, heeft wel eens iets gestolen als kind.
Mm-hmm.
Waarom zouden we dat moeten doen, denk je?
Waarom?
Is dat de spanning opzoeken?
Waarom? Ik denk dat gewoon, is gewoon, spanning ook zo. Ja, en ook gewoon omdat ik dat geld er niet voor had, gewoon, punt. En ik kreeg het niet van thuis. Dan zal ik er zelf voor zorgen dat ik het heb.
En weet je nog waar dat je het hebt gestoken?
In mijn broek, van voor in mijn broek. En dan met een t-shirt erover.
Zo, want vandaar gaan ze zeker niet
durven. Nee, natuurlijk niet. Man, wauw, wat was ik toen? Een jaar of 10, 11, 12, had ik me dat pas al? Denk ik me dat pas al had. Ja, 12 jaar kreeg je identiteitskaart. Ja. Denk ik het wel, ja.
Ah ja, zoiets. Toch wel. 10, 11. En niet gepakt?
Nee. En dat maar wel zweten, hè. Alle dingen, hè. Amai,
oh. En dan thuiskomen. En uw mama ook geen vragen
stellen? Nee. Maar mijn mama die checkte nooit met een boekentas of zo. Hè. Allee, dat niet. Ik wist van... dat zit allemaal oké, dat zit allemaal goed.
En ze maakte dat ook niet naar meer dan?
Goh, het geeft je zoveel stress. En eigenlijk zit er ook niet fier op daarna. Had ik wel zoiets van... Eigenlijk denk je van, voelden wij je wel schuldig? Ik voelde me echt wel schuldig tegenover die mensen.
Daarna is Van Nijnen ook failliet gegaan, omdat
ja,
de kassa
door die
niet
pennenzak van, hier klopt iets niet in de boekhouding. Dus, nee, maar die winkel bestaat ook niet meer nu. Nee.
Dus je kunt het met een gerust hart vertellen.
Ja.
Kevin, kan jij goed liegen?
Ja, ze zeggen altijd van, je bent een acteur, dus je zult wel goed kunnen liegen en zo. Ik zou waarschijnlijk goed kunnen liegen, maar dan doe ik dat in mijn werk, denk ik. Maar ik kan niet... Ik vind het moeilijk omdat in het dagelijkse leven, dat brengt zoveel miserie met zich mee. Ik heb het in het verleden al wel gedaan, zo, ook of voor best wil. Maar uiteindelijk, wat haalt dat uit of zo? Dus ik kan ook niet zeggen, ik kan ook niet tegen mensen die tegen mij zeggen van, je bent een acteur, je kunt goed liegen, je zult dat in het dagelijks leven ook wel doen. En denk van, ik doe het al in mijn werk, waarom zou ik het zo in mijn dagelijks leven ook iemand moeten... Nee, ik vind dat... Ik ben, als het op dat aankomt, tegenover mijn vrienden ook en zo, ik ben heel loyaal. Ik ben echt heel direct, heel straightforward. En dat heb ik ook echt moeten leren gewoon, van als het niet klinkt, dan bots het maar.
Oké.
Gebod 8. Vlucht ook de achterklap en het liegen.
We hadden het net al even over leugentjes vertellen, dat jij daar niet zo goed in bent. Maar als we het hebben over achterklap, over roddels, over de roddelboekjes... Daar kun je al wel eens over meespreken.
Ja, ik heb in het verleden wel mijn portie gehad of zo. Dat is nu wel wat geminderd, waar ik heel blij om ben. Maar in het verleden heb ik daar wel... zijn er wel heel veel dingen geweest die mij echt gekwetst hebben of zo. Die verschenen zijn. Die
ja, het moet hebben. Altijd bij je over relaties gaan.
Ja, kijk. Dat is blijkbaar interessant voor sommige mensen om over te schrijven. En...
Wat is zo de ergste roddel dat je ooit al hebt meegemaakt?
De ergste was ooit dat ik... Ik was toen samen met Josje, we waren juist uit elkaar, denk ik, en dat ik de oorzaak was van de split van K3.
Dat zou wel kunnen, Kevin, want uw naam begint met een K, ja, dus jij waart eigenlijk de ontbrekende K in K3.
Ja, nee, dat was echt wel een koude douche of zo dat ik kreeg. Maar ik denk dat dat ook kwam gewoon... Ik praat al jaren niet meer met de boekjes of zo, omdat ik in het verleden er gewoon slechte ervaringen mee heb gehad. En ik heb zoiets van... Er zijn heel veel mensen die in die boekjes willen staan, en ik vind dat goed en ik respecteer dat, maar er zijn ook heel veel mensen die dat niet willen, zoals ik onder andere. En ik vind dat mensen dat ook moeten respecteren. En ik heb dat heel lang afgehouden.
Denk je dat afgehouden. Dat zo'n een doorn in het oog is van
ja,
de pers?
Ja, ik denk dat zo. Ik veronderstel dat, want ik heb bij elke aanvraag dat ze doen, als er een nieuwe film, zeg ik altijd nee, omdat ik ben er gewoon heel principieel in. Ik heb dat vroeger wel gedaan, maar die hebben mij af en toe een mes in mijn rug gestoken en dan stopt het ook gewoon bij mij. Ik vind dat... Ja, als je mij pakt of zo, dan stopt dat gewoon. En ik denk dat dan bij sommige mensen dan niet goed overkomt of zo en dan... Ja, las ik dat artikel ook ineens.
Ja,
en,
hoe gaat dat dan? Want dan zegt iemand jou dat?
Nee,
kom je daar
nee,
zelf
ik was,
achter?
Ik kwam er zelf... Je wordt ook niet gebeld of zo, dus dat staat er ineens in. Nee, ik ging naar de Pijn Quotidien, dat weet ik nog. Ik ging een lekker ontbijtje doen. En ik pak zo de krant, en dat was zo een bepaalde krant. En dat was echt de kop. En ik dacht van, wat? Wat? Ik trok lijk, bleek weg en dacht van, wat is dit? Wat moet ik hiermee doen? En je weet totaal niet wat je moet doen, omdat je zo overvallen wordt. En dan
besef je dan ook van, shit, ik zit hier met mijn eigen krant en al die andere mensen...
Ja, mensen zien dat ook, lezen dat ook. En je denkt van, ja, al die kinderen en zo. En de reden was dan ook allemaal, wat ze daarin schreven en zo, dat was ook echt allemaal om te lachen. Dat ik jaloers was op de carrière van haar. En dat je echt dingen bij je naar getrokken, dat je denkt van, mijn man, alsjeblieft. En dan hebben ze mij gebeld van Telefax, want die hadden ook zoiets van, wat is dit? Van, Kevin, kun je eens langskomen en eens even... Ja, uw verhaal ook doen, want dit is echt gewoon van de pot gerukt. En dan heeft Geert Verhulst heeft dan ook wel wat dingen erover gezegd en zo, waar ik heel blij over was. Hij ook zei van, ja, dit is echt totaal gewoon niet de reden waarom dat die... Maar dat was op dat moment was dat wel heel heftig of zo. Was dat
maar
wel,
denk je dan ook niet van, waarom sta ik hier voor de camera, een telefax,
ja,
mezelf
tuurlijk.
Te verantwoorden?
Dat is gewoon echt surrealistisch. Dat is gewoon echt van de pot gerukt. Daarom probeer ik echt zo ver weg te blijven ook van... van al die dingen. Van, ik wil daar gewoon niet in staan of niks mee te maken hebben. En je zegt gewoon, soms denk ik, ja, word een makkelijk doelwit of zo, denk ik dan.
Kan je roddels rechtzetten?
Moeilijk, denk ik, want mensen... Er zijn toch altijd veel... Er zijn altijd mensen die zeggen, ja, maar ja, wat rook is, er is ook vuur, hè. Maar ik denk van, ja, zeg. Dat is moeilijk, denk ik. Maar ik trek het mij echt minder aan, omdat ik het ook niet nodig heb. Allee, ja, ik doe mijn werk, ik probeer mij zoveel te... Ik heb werk, ik kan mijn dingen doen. En ik vind het gewoon jammer dat er af en toe juist dan dingen verschijnen waar je gewoon niet van op de hoogte bent. Mm. En dingen die zo bij je naargetrokken zijn. Maar ik wil mij er ook niet meer druk in maken. Het leven is zo kort. En ik wil mij... focussen op goede dingen. En...
Kom je soms de journalist in kwestie nog tegen?
ik heb hem nog eens gezien, ja.
En wat doe je dan?
Ik meet dat. Of moest ik 10 jaar jonger zijn, zou ik misschien iets anders doen of zo. Maar
ja?
Ik sta er nu wel wat boven of zo. Ik probeer dat... Ik heb het soms moeilijk met sommige journalisten. Ik heb er echt moeilijk mee met sommige journalistiek. Van dat ze soms dingen over mensen schrijven, niet alleen over mij. Dat zo van de pot gerukt zijn. Dat ik denk, van die mensen gaan ook naar huis. Die journalisten, naar hun gezin, naar hun kinderen. Hebben die dan zoiets van... Voilà, ik heb er iets geschreven over iemand dat niet waar is. Ik ben blij. Of ik vind dat moeilijk. Maar ik zet mij er gewoon, probeer mij erboven te zetten. Maar ik moet opletten wat ik zeg, want het is al een tijd geleden. Dus ik wil niet dat dit iets aanwakkert om zo terug... Het is nu rustig, dus ja, ik hoop dat het zo rustig blijft.
Maar dan vraag ik me af, blijven die dan ook bellen? Zelfs als ze weten dat je...
Naar mij bellen, die bellen nooit naar mij.
Dus die bellen niet?
Tuurlijk, ik weet nooit van niks. Hè. Dus dat staat er ineens gewoon in. Hè. Dus ik weet nooit van niks.
Ze schrijven, dat wordt gedrukt
of
gepubliceerd online. Nee, en
ze zeggen altijd wel van, we hebben wel gebeld, ze hebben nooit gebeld.
Dat is wel heel straf.
I kid you not.
Straf.
Ja, kijk, ja, maar dat hoort er... Ze zeggen ook van, ja, dat hoort er ergens bij en ik het mag er van mij allemaal wel ergens bij horen, maar er moet toch wel een soort van deontologie ook zijn en een respect naar mensen toe. En als dat niet in acht gehouden wordt, ja, dan heb ik het er echt heel moeilijk mee of zo. Dan vind ik het heel lastig.
Oké, duidelijk.
Gebod 9. Wees steeds kuis in uw gemoed.
Bij mij in de badkamer, acteur Kevin Janssens. Voor het 9e gebod kijken we onszelf recht in de ogen. Wees steeds kuis in uw gemoed. Kan jij jezelf in de ogen kijken? Heb jij een zuiver geweten?
Ja, ik denk dat wel. Ik heb wel wat fouten gedaan in mijn leven of zo, hè, maar waar ik spijt van heb en dingen, maar ik kan me wel in de ogen kijken.
Ja.
Toch?
Ja. En wat zie je nu letterlijk aan je ogen?
Wat moe, hè. Stond wat dik. Maar ja, dat komt omdat ik een zwaar weekend heb gehad.
Is dat zo?
Laat. En ik moet er, hoe ouder je wordt, moet toch wel langer recupereren. Hè?
Je bent nu 40. In augustus 41.
Mm-hmm.
Hoe voelt het?
Goed, eigenlijk. Ja, ik voel me echt eigenlijk goed.
Geen probleem mee gehad?
Ik had een probleem met 30 worden. Vond ik moeilijk. En met 40? Nee, eigenlijk niet. Voor mij op deze moment, want ik had vroeger wel heel veel last van mood swings ook, hè. Maar ik voel mij op deze moment in mijn leven wel echt oké, mentaal. En fysiek kan terug wel wat beter. Maar ja, nee, ik ben content.
Je hebt nog al uw haar...
Voorlopig nog wel, ja.
En jij bent niet grijs?
Nee.
Jij kleurt het niet?
Ik kleur het niet, maar ik krijg hier wel... Ik denk in mijn baard soms wel wat grijze, zo wat een paar... Het begint al bij een man in een baard, hè, het grijze, zeggen ze. Zo hier en daar, maar ik denk niet dat ik echt grijs ga worden.
Heb je ooit iets laten doen aan je gezicht? Botox of...
Nee.
Van plan?
Nee, ik denk dat niet. Ja, moest ik nu echt van die gigantische wallen hebben misschien wel of zo, maar nee, ik denk dat niet. Dat mijn lichaam of zo, wie ik ben, dat is mijn instrument. Hè. Dus ik wil daar niet echt veel aan. Ik moet er ook niks aan veranderen of zo.
Weet je op den duur nog hoe dat jij er echt uitziet? Want jij komt bij voor rollen, jij valt af, jij wordt enorm gespierd. De volgende keer moet jij weer een tenger mannetje zijn.
Dus dit is wat ik nu normaal ben, denk ik.
En dat is?
Normaal. Ja. Ik ben totaal zo niet. Ik ben niet. Alleen als het dan gauw gespierd, totaal niet in vorm of zo. Ik heb echt al lang niks meer gedaan. Dus dit is eigenlijk een beetje normaal. Ja, normaal.
En als je in de spiegel kijkt, naar je lichaam, heb je dan zoiets van: ik ben 40, ik mag er zijn?
Moeilijk nu, omdat ik nu met die corona. Ik zei het er straks al, ik sport redelijk veel. En nu met die corona niet. En ik merk wel met ouderen,
dat het hier zo om een buikje en zo.
Toch?
Ja, ja, dat is wel zo.
En zo die love handles.
Oh, my jongen. Vooral als ik ontlopen ben en ik zie soms zo, als je dan voorbij etalages loopt, dan kijkt er zoiets en dan denk ik van, oh my, hier moet nog serieus wat af. Dus dat heb ik wel of zo. Maar het is niet dat ik mij er slecht over voel. Ik heb zoiets van, oh, ik kan nu wat extra sporten en dan is dat er weer af.
Ah, ja.
Of meer op je weten letten en dan...
Maar dat cliché is wel waar, dat het gewoon vanaf je 40 er wat sneller bij
ja,
komt.
Ja, maar ik vind dat ook niet erg, want ik ben ijdel, maar ik ben even ijdel op mijn uiterlijk dan op mijn innerlijk. Dus ik
hoe
vind
doe je?
Met eten en zo, gezond en goed voor je eigen zorgen. Ik vind dat belangrijk en ik voel mij er goed bij. En ik zal ook voor mijn innerlijk ja, goed zorg dragen of zo. Maar niet dat ik uren voor een spiegel sta, hè, bijvoorbeeld.
Heb jij ooit gevoel gehad dat je uiterlijk je in de weg stond voor een rol? Want eigenlijk zei jij gewoon een knappe gast. En werd jij vroeger in het begin wel zo gecast? Heb jij nooit gedacht van, allee, kom aan, ik heb iets anders aan?
Ja, in het begin wel, ja. Maar dat heeft niks met mij te maken. Dat heeft te maken met de mensen die je in hokjes duwen en die je daar alleen maar vercasten of dat alleen maar zien. Er moet dan maar iemand zijn die zegt van, ah nee, ik ga die pakken voor die rol. Wat Tim bijvoorbeeld heeft gedaan voor de Patrick. Hè, ja, ook ja. Zo tegencasten. Dus dat is echt een cadeau dat je dan krijgt om je eigenlijk echt als acteur te laten zien en niet... om het feit hoe dat je eruit ziet. Maar ik heb dat nooit als een nadeel gezien, alleen als een, ja, als een voordeel, omdat ik heel veel aan mezelf kan veranderen of zo, of kan transformeren. Of... En dat is nooit een ding geweest bij mij. Het is niet dat ik voor elke rol er anders wil uitzien. Het moet gewoon kloppen dus voor het personage.
Dus
of
hoe
zo.
Gaat het dan? Je krijgt een script?
Ik lees dat en probeer mij er een beeld bij te scheppen en zo. En dan begin ik na te denken over wat je eruit ziet. En dan soms is dat in Overwater was dat gewoon, ja, gewoon hetzelfde eigenlijk. Maar en voor sommige dingen...
Een gladde zaken, man.
Een gladde zaken, man. Ja. Niet het karakter, hè. Ik bedoel het uiterlijk. Hè. Nee, dus ja, zo ga ik dan te werk. En soms is dat iets meer of soms is dat wat minder of zo.
Heb jij misschien nog zo'n droomrol waar je denkt van, ah, maar zo wil ik er ook nog wel eens uitzien? Of zo wil ik echt nog wel eens gecast worden?
Als transgender of zo, of een vrouw of zoiets.
Heb je een vrouwelijk kantje?
Ja.
Ja?
Oh, enorm. Heel veel. Ik ben er echt trots op. Ik vind dat echt fijn.
Oké.
Okay. Ik ben heel... Ik heb echt van mijn moeder gewoon. Ik ben heel proper ook zo thuis en zo. Ik heb wel een poetsvrouw en zo, die ik doodgraag zie. Dat is echt fantastisch, een poetsvrouw.
Ja.
Maar ik ben echt heel proper gewoon op mezelf.
En dat is typisch vrouwelijk, denk je?
Ja, ik denk dat toch of zo. Nee, is dat niet zo? Maar gewoon ook met dingen in gedraging en zo kan ik soms wel... Ja, vrouwelijk kantje hebben, denk ik. Ik ben... Met tonen van emoties en zo. Ik heb er echt geen probleem mee.
Kijk er wel naar uit, eigenlijk. Kevin ja. Janssens in de vorm van een... In de rol van een vrouw.
Pas op, hè. Ja, er is... Ja, nee, zoiets. Iets dat ik wil zo nooit te veel op safe spelen of zo. Ik wil me nog meer uitdagen in hetgeen waar ik aan het doen ben en maar ja, je moet ook die opportuniteiten krijgen en die kansen krijgen.
Je bent 40. Je hebt nog 40 jaar.
Nog wel langer, hoop ik ook.
Nee, ik bedoel om te spelen.
Ah, zo. Oh, nog langer.
Nog langer,
ik ga nooit op pensioen gaan. Het is te zien hoe dat je gezond blijft en die dingen natuurlijk. Maar ik denk niet dat ik ooit... Als ik zo die mannen zie van de Rolling Stones bijvoorbeeld, die zijn in hun 70. Oh, dat geeft me echt goede moed. Ik denk van, zo wil ik ook zijn later. Of zo ga ik ook zijn. Ik vind dat fantastisch. Dan kijk ik eruit naar uit, niet naar uitkijken om ouder te worden. Dan kan ik ook zien van, kijk, eigenlijk ouder worden is oké.
Okay. It's just a number.
Just a number.
Gebod 10. Begeer nooit iemands goed.
Ja. De Rolling Stones. Daar ben ik jaloers op.
Ja?
Maar goed jaloers.
En waarom?
Gewoon de manier... Kijk, die maken fantastische muziek.
We zitten trouwens meteen al bij het laatste gebod, hè, Kevin.
En dat is?
Dat is begeer nooit iemands goed.
Ah, voilà.
Voilà.
Maar die ga ik wel begeren.
Ja?
Maar op een goede manier. Ja, op een gezonde manier.
Ja,
of
maar
zo.
Ja, gezond jaloers. Iedereen die hier komt zegt, ja, ik ben gezond jaloers. Maar...
Goh, ja,
dus omdat... de Rolling Stones. Waarom ben je jaloers?
Ja, nee, omdat
ik heb er
de laatste weken wat documentaires van gezien. En gewoon wat die mannen in het leven staan aan zich. Wat die hebben gemaakt, wat die hebben gedaan. Maar die brengen ook, met wat ze doen, zoveel mensen samen. Van alle rassen, van alle culturen, van alles maar wat je maar wilt. En dat vind ik zo straf dat je dat kunt doen als band of als mensen. En daar ben ik jaloers op.
Ja, op je als acteur ook
doen? Ja, maar dat gaat gewoon. Nee, ik weet niet. Ja, dat is een ander soort medium of zo, denk ik. Dat, als je naar een concert gaat, je geeft je totaal over aan de sfeer, aan iedereen die dat er is, aan die muziek.
Mm-hmm.
En ik vind het zo schoon om te zien dat er zoveel mensen van zoveel verschillende afkomsten daar dan één zijn.
En je hebt geen muzikaal talent?
Oh, nee. Ja, ik heb thuis wel een gitaar en ik kan wel wat piano, maar dat is echt niet om iets een keer hier te doen, want dan... Ik hou mij er wel mee bezig. Ik vind het leuk om te ontspannen en ja, zo. Hè, om zo wat...
Maar niet om de wereld mee te veroveren?
Nee.
Een aantal collega-acteurs die hebben wel de wereld veroverd. Jij bent goed bezig ook? Frankrijk veel?
Ja.
Je zei daarnet dat het altijd beter kan, meer kan.
Ja.
Is dat ook niet een beetje zo...
Ja, dat heeft eerder mee nog een soort van ambitie te maken en met een drive dan dat is typisch ook des mens. Hè. Als je iets bereikt hebt wat je wilt, dan denk je van, ah, oké, maar eigenlijk wil ik nog dat of wil ik zo. Dus. En het feit dat ik nu zo wat in het buitenland dingen kan doen, ik ben daar echt enorm dankbaar voor en enorm blij. Dat is eigenlijk alleen van de dromen die ik vroeger had, dat ik al ergens wat verwezenlijkd heb of zo, maar ik wil er nog verder in gaan. Vooral voor mezelf, qua groei of zo.
Als je Matthias Schoenaerts ziet, denk jij dan toch een collega?
Ja.
Denk je dan van... Ah, klein steekje van jaloezie, wat hij doet.
Nee, in die zin... Goh,
je mag ja net, zeggen.
Ja,
ook,
maar ik vind dat moeilijk, want langs de ene kant heb ik zoiets van... Ja, Amerika was voor mij ook altijd vroeger een droom. Natuurlijk. En is dat, ik vind dat zo cool. En ik heb zoiets van... Dat is... Ik gun iedereen dat. Iedereen moet dat kunnen doen. En ik vind dat fantastisch. Maar het is zo tijdverspilling, vind ik, om zo er op een negatieve manier jaloers over te zijn. Want ik heb... mijn eigen carrière, of ik heb mijn eigen weg die ik bewandel en die ik ga. En er openen zich deuren voor mij waar ik enorm dankbaar voor ben. Dus waarom zou ik mijn tijd moeten steken in andere mensen om te denken van... Oh, want die... Nee, je moet altijd kijken naar wat je zelf hebt op dat moment. En dan denk ik dat je wel vrij gelukkig kunt zijn. En dat is wel gewoon op deze moment, denk ik, in mijn leven. Met de dingen die ook nu nog binnenkomen, denk ik van... Ja, er is van mij zoveel nog te wachten en dat ik nog zoveel kan doen. Dus,
je gunt het iedereen.
Ja, eigenlijk wel. Okay. Ja, ik denk wel dat je zo moet, denk dat je dat zo, dat je dat wel moet doen of zo. Maar ik ben echt gewoon nu aan het nadenken dat ik denk van... Want ik ben ook gewoon iemand vanaf het moment dat je iets zegt over iemand, los van wat dan ook, als iemand iets doet en je hebt er kritiek op. Je denkt, je zegt, ik vind het niet goed. Je zegt van, ja, je bent jaloers. Nee, ik vind het gewoon niet goed. Zeg, ik ben ook heel kritisch voor mezelf. Er zijn ook heel veel dingen dat ik van mezelf vind van... Nee, dat is niet goed, dus dan mag ik ook even kritisch zijn naar iemand anders toe. En ik krijg daar stenen kloten van. Voilà, even vloeken. Als je echt iets zegt over iets heel objectief, van ja, ik vind het eigenlijk niet zo goed. Ja, maar dat is omdat je jaloers bent. Dat kan ik niet tegen.
Ah ja, oké.
Want het heeft niks met jaloezie te maken. Dat heeft, ja...
Oké. Jaloers in de liefde?
Ja. Vroeger wel veel, ja. Maar dat had ook gewoon... veel meer te maken met je eigen onzekerheid of zo. Enorme onzekerheid.
Waarvoor was jij dan bang? Door je carrière, je ziet er goed uit.
Ja, nee, gewoon dat er altijd iemand beter is of zo. Of dat er iemand... Dat je niet goed genoeg bent, dat je de dingen niet kunt inlossen. Of dat je...
En hoe uitziet dat dan?
Hoe uitziet dat bij mij? Uit moet ik wel terugdenken. Hè.
Ja, maar zo...
Ja, gewoon in onzekerheden gewoon.
Zo koppig
want
zijn.
Wantrouwig zijn, denk ik soms ook gewoon. Ja, wat koppig zijn. Maar ik vind gezonde jaloezie, ik vind dat wel moet kunnen. Hè. Want dat laat ook zien dat je echt iemand heel graag ziet. Dat mag geen iets verstikkend worden of zo. Maar ik vind wel dat je daar met elkaar moet over kunnen praten. Ik vind echt dat je wel mocht uitspreken van ja, ik ben nu jaloers. En humor doet dan zoveel. Als je dat met humor kunt oplossen, denk ik dat er al heel veel in je relatie... dat er heel veel lucht is rondom dat onderwerp jaloezie dan.
Nooit telefoons gecontroleerd of mails?
Nee. Dat zijn geen pubers niet meer. Hè. Allee, en zelf dat je puber bent, moet je dat ook niet doen, vind ik. Nee, ik vind dat... vertrouwen is ook de basis van een goede relatie. Dus als je daarmee begint, dan maakt het ook alleen maar dingen kapot of zo. Nee.
Maar ook daarin ben je geëvolueerd, dus ook daarin ben je milder geworden.
Ik ben een fantastische mens ontworpen eigenlijk.
Ja, ik denk straks komen er al die aanvragen binnen van al die perfecte vrouwen.
Nee, laat het uit. Nee.
Nee, want hij moet nog gaan werken.
Ik heb geen tijd.
Geen tijd.
Is niet waar.
Dit is het einde van het Heilig Huis van Hansen met Kevin Janssens. Kevin, ik vond het heel tof dat je bent gekomen.
Dank je wel, ik vond het ook fijn.
Want ik weet dat je... normaal niet zo openhartig praat.
Nee, maar het is... ik weet het niet. Ja, ik heb ook gewoon... wat moet ik nu zeggen?
Heel veel
ja.
tijd.
Nee, niet heel veel tijd, maar... dat is ook weer al het ouder worden, denk ik, of zo. Ik vind het heel makkelijk over sommige dingen te praten, denk ik. En er moet niet te veel taboe rond over bestaan of zo. Dus ja, kijk, voilà.
Wat vond je het moeilijkste gebod om over te babbelen?
Oei, wacht, nu moet ik eens even terugdenken.
Je hebt het toch onthouden, hoop ik?
Nee, bij mij gaat het er hier en daar uit.
Bovenal bemin één God,
Ja, ja. Nee.
Zweer niet ijdel vloek, nog spot. Heilig is de dag des Heren. Vader, moeder, zult gij eren?
Oh nee, dat vond ik wel fijn, dat. Misschien over de relaties of zo. Vind ik moeilijk. Allee, moeilijk.
Begrijp ik. Ja. We gaan erover ophouden.
Heel goed.